onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 67, de versen 1 en 3. Dal goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht ons lichten en hij zij ons goed. En vers 3, de volken zullen Heere u loven, o Heer, u loven altemaal. En wat we daar verder vinden in 67, versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, wij doen eerst belijdenis van ons geloof op deze biddag. En dat doen we vanavond met de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het gaat over de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen. Daarna zingen wij psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 6, nadat we eens belijdenis gedaan hebben. Een ieder spreken in zijn hart de woorden die we hier vinden in artikel 13, wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze na zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, de welke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden.
Thank you.
schriftlezing, gemeente, is Hebreeën hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 12. We willen nu met elkaar lezen uit Gods woord, Hebreeën hoofdstuk 9. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 12. Daar lezen wij Gods woord aldus. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, waar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijd om de godsdiensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor de misdaden van het volk. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg van het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar de consciëntie, het geweten. Bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheiden wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester van de toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Tot zover de schriftlezing. De tekst vindt u in vers 4. Vers 4 is de tekst, hebbende een gouden wierookvat en de ark van het verbond, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, waar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En in het bijzonder willen wij in deze tekst de nadruk leggen op de woorden in welke was de gouden kruik, waar het manna in was. Tot zover. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Gij grote en heerlijke God, Gij die trouw houdt en die weldadigheid doet aan hen die uw geboden houden en die u lief hebben. Wij zijn hier vanavond samengekomen om een zegen te vragen over ons dagelijks leven, ons onderhoud, over onze arbeid, over de gewassen op het veld. Maar Heere, wij hebben niet uw geboden gedaan. En wij hebben u niet lief gehad. En daarom moet er bij ons beschaamdheid van het aangezicht zijn. Maar u bent recht. U bent goed. In al uw weg en al uw werk. U bent in het afgelopen jaar ons heel trouw geweest. Ons geschonken elke dag wat wij nodig hadden. Maar wij moeten u belijden dat wij met beschaamdheid van aangezicht tot u moeten komen. Dat wij niet naar uw woord geluisterd hebben. Dat wij u niet gezocht hebben met die ijver waartoe we wel verschuldigd waren. En dat wij wel verkeerde gedachten vastgehouden hebben. En Heere, wij hebben tegen uw wetten gezondigd. En daarom, wanneer wij tot uw aangezicht naderen, dan kan het alleen maar zijn met beschaamdheid. En dan kan het alleen maar zijn pleitend op het volkomen werk van uw lieve Zoon, de hemelse hoge priester, die neergedaald is, die zijn leven heeft afgelegd als een losprijs voor de zonde. U, Heere Jezus, bent de weg, u bent de waarheid, u bent de deur. Niemand komt tot de Vader dan door u. En zo hebben wij ook maar één pleitgrond vanavond, wanneer wij u een zegen vragen. Die ene pleitgrond bent u, Heere Jezus. Want in ons woont geen goed. En wij hebben geen recht dat u ooit nog naar ons omziet. En daarom, wanneer wij bidden en pleiten, smeken wij om uw grote genade. Want nu is dit wel het wonder, dat u nog genade wilt geven, daar waar het niet verdiend is. Dat u nog daar, waar een doorn opkomt, wilt u een dennenboom geven. En waar een distel is, die wilt u nog veranderen in een myrteboom. En zo wilt u nog genade geven. Zo komt u tot ons in uw woord. En dat wonder is nou allemaal verdiend door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En in zijn naam naderen wij tot u. En wij bidden u of u ons in uw wijsheid wilt aanzien. En of u ons wil geven in het komend jaar wat goed voor ons is. Wij bidden u of u in uw trouw ons wilt blijven gedenken. Of u de onveranderlijke God wil zijn, ook voor ons. Want Heer, u zegt het zelf, dat u niet veranderd bent en dat daarom uw volk niet verteerd is. En daarom mogen wij ook zijn in het heden der genade, om uw onbezweken trouw. En zo, Heere, pleiten wij op uw grote macht, want alles ligt aan uw voeten. U hebt de grote macht, de enige, de eeuwige macht. En daarom houdt u ook al de werken van de duivel in toom. En daarom bestuurt u alle dingen, ook de moeilijke dingen. Er is niets waar uw hand niet in is. En toch bent u zonder zonde, zonder kwaad, doet u alles goed. Heere God, leer ons voor u te buigen. Leer ons u te aanbidden en leer ons u te vrezen. Op de biddag willen we eerst bidden om de geestelijke genade die u schenkt door uw Heilige Geest. En wij bidden u om het nieuwe leven, het leven dat u verdiend hebt, het onvergankelijk leven dat nooit sterven kan. Heere, wil het geven ook aan ons. Wij bedelen bij u, Heere, omdat u barmhartig bent, genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid. En wij bidden u om dat geestelijke leven, wat u ons onthoudt, onthoud ons dat niet. Tot eer en lof van uw heerlijke naam. Heer in de hemel, zegen ons in het dagelijkse leven, op ons werk of in al de roepingen waarin wij ons werk doen. Sterk ons, gedenk ons, ook de vrouwen in het gezin, aan het werk, help hen. Zegen ook dat werk. Heere, wij bidden u om uw nabijheid en genade in heel ons leven. Want zonder u zal er geen zegen te verwachten zijn. O Heere, bezoek ons dan met uw heil voor de tijd en voor de eeuwigheid. En wil ons in deze dienst ook goed en nabij zijn. En zo willen wij u ook nogmaals, Heere, de dank toebrengen voor alles wat u geschonken hebt in onze gemeente. Daar het vandaag precies 85 jaar geleden was dat onze gemeente geïnstitueerd was. Zo bent u goed geweest ondanks onze ontrouw, ondanks onze afmakingen en tekorten, bent u goed voor ons geweest. Zo willen wij u danken dat u goed bent voor ontrouwe mensen, dat u trouw bent voor hen die zo vaak uw verbond hebben overtreden. O, doe ons dan toch goede gedachten van u hebben. Laat het voor ons een eeuwig wonder mogen zijn dat u goed bent en dat tegenover zulke mensen. Ja, laat die rijkdom van uw goedertierenheid ons tot bekering mogen brengen. Dan zou het toch een echte biddag zijn, als er vrucht mocht zijn van bekering, vrucht mocht zijn van verootmoediging voor u. Heere, zegen daartoe ook het woord dat wij vanavond willen overdenken. Geef dat dit woord open mag vallen voor ons, dat we een zegen met ons meedragen. Gedenk hen die thuis meeluisteren en bedouw ons met uw genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 78, de versen 12 en 13. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de ene biddag collecte. 78, 12 en 13. Gemeente, het Bijbelboek Hebreeën is niet het eenvoudigste boek uit de Bijbel om te lezen. En toch is het wel een heel prachtig boek. Want nergens anders in de Bijbel vindt u zo heerlijk vertolkt het hoge priesterlijk werk van de Heer Jezus Christus. Het wordt juist hier in deze brief aan de Hebreeën uitgebeeld. En de achtergrond is dat deze Hebreeën, daar herkent u de Joodse aanduiding in. Het waren inderdaad ook Joden, het waren Christenjoden. Ze waren tot bekering gekomen en ze hadden aanvankelijk met grote blijdschap, hadden ze de Heer Jezus gevolgd en ze hadden zelfs aangezien dat hun goederen geroofd werden, want ze werden vervolgd en dat waren ze allemaal bereid te verdragen. Maar nu beginnen ze toch te aarzelen. Ze zijn in gevaar om af te vallen van het geloof. Ze staan bloot aan het gevaar om terug te keren tot het Jodendom. En dat ze niet meer de Heer Jezus zouden belijden als Messias, maar dat ze weer mee zouden doen met de andere Joden in de tempel. En waarom was dat zo? Het was niet alleen om de vervolgingen, dat hun goederen ontroofd werden, maar het was ook omdat ze uitgestoten waren uit het Joodse volk. Ze mochten niet meer in de tempel komen, omdat zij de Heer Jezus als Messias beleden. En dat was voor de Joden heel erg, want ze waren trots op hun tempel. En de prachtige dienst die daar plaatsvond, met de hoge priester en zijn prachtige kleding, dat sprak hen aan. Dat was voor de Joden het hoogtepunt van de eredienst van hun God. En al de prachtige ceremonieën en de offerdienst, daar mochten ze nou nooit meer bij zijn. Het was voor hen verboden terrein geworden. En in plaats daarvan, wat hadden ze teruggekregen? Alleen maar een groepje mensen bij elkaar. Verder niks. Een Bijbel hadden ze nauwelijks of niet. Moest nog geschreven worden. Ze hadden misschien een paar brieven, hooguit. En het Oude Testament. En voor de rest niet. Ze zaten bij elkaar en ze stichten elkaar en ze preekten het woord. En... Maar zo anders dan die prachtige tempel met al de goud en al de zilver en al het blinkend koper en al de prachtige ceremonieën en de prachtige kleding. Ze hadden niets meer over. En zo hadden ze geen toegang meer tot het aardse heiligdom. En dat vonden ze verschrikkelijk. En ze stonden onder verleiding om weer, om maar op te geven en te bezwijken. En daarom schrijft apostel Paulus hen een brief om hen aan te sporen tot volharding. En hoe doet hij dat? Hij doet dat door te beschrijven, een vergelijking te maken tussen de Heere Jezus en zijn offerdienst en zijn hoge priesterlijk werk. En dat te vergelijken met de tempeldienst in Jeruzalem. Het werk van een aardse hoge priester. En dan geeft apostel Paulus aan dat, ook al lijkt het dat deze christenjoden alles kwijt zijn, in feite is het niet zo. Ze hebben alles gewonnen. En de joden die nog steeds naar alle pracht en praal kunnen gaan in de tempel, zij hebben in wezen niets. Zij hebben zogezegd de bouwtekeningen, de afbeelding. Maar wij, zegt Paulus, wij hebben het ware heiligdom en de ware hoge priester die eenmaal in het heilige der heiligen is ingegaan in de hemel en die daar nooit meer een offer hoeft te brengen. In het aardse heiligdom, daar moest elke dag geofferd worden. En steeds moest de hoge priester weer in het heilige der heiligen, dat wordt hier de tweede tabernakel, de tweede tent bedoeld, genoemd, daarin te gaan, steeds weer bloed storten. Het was nooit genoeg. Maar de Heer Jezus is eenmaal ingegaan. Eens en voor altijd. En hij leeft altijd om te bidden voor hen die door hem tot God gaan. En daar bereidt hij een plaats in dat hemelse heiligdom. In feite zegt de apostel Paulus, hebben de christenen, hebben het ware heiligdom. En zo wijst de apostel hier ook op bepaalde attributen uit de tempeldienst. En dat zien we ook hier in Hebreeën 9. In hoofdstuk 9 beschrijft de apostel de betekenis van de ark en van de gouden kruik met manna die in de ark gelegd was. En op deze biddag willen we daarover nadenken. Over vers 4 en in het bijzonder dan over de gouden kruik met manna. Daar gaat de preek in wezen over. De gouden kruik met manna. En we zien ten eerste de plaats. De plaats, dus waar was die gouden kruik met manna? Ten tweede de inhoud van die gouden kruik. En ten derde het teken daarvan. Het teken waarom dat ons hier wordt voorgehouden. Dus de gouden kruik met manna. We zien de plaats daarvan, de inhoud daarvan en het teken dat ons daarin gegeven wordt. Dus we zien hier in vers 4 een verwijzing naar de ark van het verbond. En jongens en meisjes, wat was dan de ark van het verbond? Dat was een kist van hout en daar was goud overheen getrokken. En die ark, dat was het centrum van de eredienst in Israël. Alleen die ark stond in het heilige der heiligen. Alleen de hoge priester mocht dat zien. Eén keer per jaar mocht hij daar naar binnen gaan. Maar dat stond wel centraal in de hele eredienst. Want die ark, dat werd gezien als de plaats waar God zelf troonde. En dat kwam omdat bovenop de ark was er een deksel, dat noemen wij het verzoendeksel. Waarom noemen we dat? Omdat de hoge priester eenmaal per jaar op de grote verzoendag daar binnen moest gaan en bloed moest sprenkelen op dat verzoendeksel. Een bloed ter verzoening van de zonde van het volk. En bovenop dat deksel waren twee engelen, ook van goud, die naar elkaar toegekeerd waren, naar elkaar toegebogen. En dat verzoendeksel werd gezien als de troon van God, want de Heer had tegen Mozes al gezegd, ik zal tot u spreken vanaf het verzoendeksel. Op grond van de verzoening, dat bloed dat gesprenkeld wordt, zal ik tot u spreken. En die ark stond in het heilige der heiligen. De tekst spreekt ook van een gouden wierookvat. Dat is niet het gouden wierookaltaar. Dat stond in het heilige. Dat is dus de eerste tabernakel, de eerste tent. Waar ook de toonbroden stonden, waar ook de gouden kandelaar was. Maar hier wordt gesproken niet over een gouden reukofferaltaar. Maar wordt gesproken over de gouden wierookvat, waar Aaron verzoening mee deed onder het volk, toen de plaag kwam op het volk na de opstand tegen Mozes. En Mozes zei, de plaag is al aangevangen, neem het wierookvat. En daar stond Aaron tussen de levenden en de doden om de plaag van God af te keren. Want het volk had gezondigd en zou gestorven zijn onder de slaande hand van de Heere. Maar door die verzoening werd de plaag opgehouden. Het gouden wierookvat stond daar ook in het heilige der heiligen. En dat heilige der heiligen, dat was zo belangrijk, omdat het in het centrum stond. Daar vond de verzoening plaats. Dat woord verzoening betekent ook bedekking. De zonden moesten bedekt worden met dat bloed. En we kunnen een voorbeeld daarvan noemen, van bedekking, hoe het kwaad bedekt werd, wat er met Noach gebeurde toen hij na de vloed, hij plantte een wijngaard en hij maakte wijn van die van die druiven en hij werd dronken in zijn tent en hij lag neer in zijn schaamte en zijn zoon Gam zag het en bespotte hem. Maar dan zien we wat Sem en Javed deden, dat ze een kleed over hun schouders legden, naar achteren liepen en dat kleed over hun vader neerwierp. Zijn schande moest bedekt worden. En zo moet ook onze schande, onze zonde bedekt worden. Nee, we zien niet neer op Noach. Noach was een prediker der gerechtigheid. We hebben veel meer gezondigd dan Noach. Ga daar maar gerust van uit. En zoals bij hem het verkeerde bedekt moest worden, toen letterlijk met een kleed, zo moet bij ons het kwaad ook bedekt worden. En dat predikt ons het verzoendeksel. Dat er een bedekking, dat er een betaling moet zijn voor de zonden. En daarom kunnen we gelijk al vragen, zijn uw zonden bedekt? Hebt u een borg? Is de schande uit ons leven bedekt voor het aangezicht van God? Denk daar maar over na en ga ermee in tot de Heere. En zo is dit alles, die ark en de verzoendeksel, dat is vervuld in de Heere Jezus Christus. Want hij heeft zijn bloed gestort en dat is een volkomen bedekking voor de zonden van zijn volk. Christus is gekomen en hij is door God voorgesteld tot een verzoening. En waar de verzoening niet is, daar kan geen genade zijn. Want er moet aan Gods gerechtigheid voldaan worden. God kan pas genadig zijn wanneer aan zijn recht voldaan is. God spreekt over recht en genade, recht dat de zonde betaald wordt. En dan genade, dan geeft de Heere wat nodig is. En die genade, dat is een wonder, gemeente. Dat de Heere neerziet op een mensenkind, dat is een wonder dat wij op de biddag samenkomen om te bidden om Gods zegen, om te bidden om zijn genade. Dat is een wonder. En dat is op grond van de verzoening. Zo alleen kan God ook met ons handelen. Er is maar één weg tot God, dat is door de Heer Jezus Christus. Er was maar één weg voor het volk Israël, dat was door de verzoening op het verzoendeksel. Dat is het wonder, dat God een volk dat schuldig is, toch niet schuldig zal keuren door dat wonder van de verzoening. En bovenop die ark waren dan de twee engelen, die bogen zich naar elkaar toe en die keken als het ware neer op dat verzoendeksel in verwondering. Dat er verzoening mogelijk was voor gevallen mensen. En zo kan de Heer ook langs de weg van het wonder ook alleen in onze harten wonen. Langs de weg van de verzoening met God. Wanneer wij bedekt zijn met dat bloed van Christus. Zo kan God alleen in onze harten wonen. Er moet bloed vloeien. En daarvoor is nu de Heere Jezus gekomen. Maar nu, wat lag er nu in de ark? In de eerste plaats lagen daar in de stenen tafelen van de wet die Mozes van God ontvangen had. Daarna zien we ook in vers 4 dat daar was ook de gouden kruik waar het manna in was en de staf van Aaron. Dus daar waren niet alleen de stenen wetstafelen, ook de staf van Aaron die gebloeid had, was een teken van zijn hoge priesterlijke waardigheid. Toen de andere stammen opkwamen en zeiden, wij kunnen toch ook wel priester zijn. Toen werd de Heere vertorend. Toen zei Mozes, breng allemaal maar jullie staf van de oudste van jullie stammen. Die leggen we in het heiligdom. En de staf die zal bloeien, die mag hoge priester zijn. En toen was de staf van Aaron die gebloeid had. En zo heeft de Heere Aaron zelf aangewezen als de hoge priester. Nou, die staf werd bewaard en als teken van de hoge priesterlijke waardigheid. En dat werd bewaard in de ark. Maar dan ook is daar de gouden kruik waar het manna in was. En dat slaat terug op Exodus 16, vers 33. Ook zei Mozes tot de Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol man daarin. Dat is manna. En zet die voor het aangezicht des Heren tot bewaring voor uw geslachten. En dat heeft Aaron toen gedaan. En die kruik wordt ons hier voorgesteld als een gouden kruik. En daar werd de manna in gelegd. Het werd in de ark gelegd. Maar wij lezen in 1 Koningen 8 vers 9. Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen. Die Mozes bij Horeb daarin gelegd had. Als de Heer een verbond maakte met de kinderen Israëls. Toen ze uit Egypteland uitgetogen waren. Maar hier vers 4 zegt. Dat in de ark waren niet alleen de wetstafelen, maar in de ark waren ook de staf van Aaron en het gouden kruik met manna. Dus waar lagen ze nu? In de ark of daarvoor? We moeten weten dat wat hier onze tekst gaat over de tabernakel. En de tabernakel werd vaak afgebroken. En de tabernakel moest vervoerd worden, ook met de ark. En we leiden hieruit af dat ten tijde van de woestijnreis, bij het veelvuldig opbreken van de tabernakel, dat de gouden kruik en de staf van Aaron gelegd waren in de ark. Maar in 1 Koningen 8 vers 9, daar gaat het niet meer over de tabernakel, maar daar gaat het over de tempel. En dat in de tempel in het heilige der heiligen. Daar waren alleen de wetstafelen in de ark. En daar werd dan de gouden pot met manna voor de ark in het heilige der heiligen neergelegd. Nou gemeente, tot zover dan de plaats. De plaats van die gouden kruik met manna. Maar nu gaan we over de inhoud van die gouden kruik spreken. Want die gouden kruik was niet leeg. Daar zat manna in. En manna, wat was dat jongens en meisjes? Dat weten jullie. Brood dat uit de hemel viel. Dat viel op de aarde. En dan kon het volk dagelijks oprapen van de grond. En dan konden ze eten, dan konden ze vermalen, dan konden ze koeken en brood van bakken. En zo heeft de Heere goed voor hen gezorgd en heeft hen elke dag te eten gegeven. Daarin zien wij de barmhartigheid van de Heere. Ondanks het gemopper van de Israëlieten, ondanks hun gemurmureer en opstand, steeds elke morgen was de manna, het was daar. Hier zien wij hoe geduldig de Heer is. Hier zien wij hoe barmhartig het is. Gods woord staat vol wonderen. Ondanks al het gemurmureer van het volk heeft de Heer nooit gestopt met dat manna geven. Steeds weer, elke dag. Ondanks hun gemurmureer en opstand. Ondanks soms als er de plager was. Diezelfde morgen hadden ze weer manna kunnen rapen. En de volgende morgen lag het manna er weer. Zo heeft God gezorgd in zijn geduld, in zijn barmhartigheid, genade. En gemeente, dan mogen we wel gouden lijn doortrekken naar onszelf. Want als we wat zelfkennis gekregen hebben van God, dan mag er oprecht schaamte zijn dat wij niet geweest zijn die we hadden moeten zijn. En dat we de Heere verdacht hebben van ontrouw. En dat we soms harde gedachten kunnen hebben tegen God. Terwijl elke dag de zegeningen er waren. Een overvloed van zegeningen die onze voorouders nooit gehad hebben. Dat ontvangen wij nu. Ook al neemt de ongerechtigheid en de wetteloosheid in Nederland toe, toch blijft God trouw in zijn genade In zijn grote langmoedigheid en geeft hij, ondanks onze zonden, laten we maar gauw heel verootmoedigd worden. En laten we maar diep onder de indruk zijn. En nooit denken dat God niet goed zou zijn. God is goed voor slechte mensen. Nou, het manna viel op de aarde. En we lezen in Exodus 16, vers 14, een beschrijving van manna, hoe het eruit zag. Dat het was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. En toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man, het is manna. En zo lezen we ook in Exodus 16, vers 31... Het huis Israëls noemde deszelfs naam man. Manna betekent letterlijk vanuit het Hebreeuws, wat is dat? Manna, wat is dat? Zo kreeg het de naam manna. En het was wit, het was als korianderzaad. Het was wit en de smaak daarvan was als honigkoeken. Zo wordt onze beschrijving van dat manna gegeven. Als we daar even op ingaan, op de inhoud van dat gouden pot met manna. Dat manna, als we dat even gaan bekijken en bezien. Dat manna was klein. Een kleine, ronde stukjes. Steeds oprapen, klein. Trotse harten zagen er geen waarde in. Wij letten vaak niet op het kleine, we letten op het grote. Maar daar in Israël werden ze geleerd op het kleine te letten. En zo zien we gelijk een beeld van de Heer Jezus. Hij noemt zichzelf het brood dat uit de hemel is neergedaald. Daarmee verwijst hij naar het manna. De Joden geloofden dat wanneer de Messias zou komen, dan zou hij weer manna laten vallen op de aarde. Omdat Mozes gezegd had dat de Messias is een profeet gelijk als mij. En naar hem zult u horen. Nou, Mozes gaf manna, zeiden de Joden. Dus Messias geeft ook manna. En daar haakt de Heer Jezus op in. En hij zegt, ik ben het manna dat uit de hemel is neergedaald. Maar hij was zo klein. Hij was ook zo verachtelijk. Er was geen schoonheid of gedaante in hem. De mensen haalden hun neus voor hem op. Hij kwam nederig in de gedaante van een dienstknecht. De apostel Paulus zegt, hij heeft zichzelf vernietigd. En zijn verschijning was zo gering. En toch was hij de hemelse majesteit. En toch stonden ze versteld van wat hij leerde en wat hij deed. Maar uiterlijk, er was heel weinig aan hem te zien. Zijn heerlijkheid was namelijk bedekt door zijn vernedering. En hij bekleedde zich met het nederige vlees van zijn volk, opdat zijn volk bekleed mocht worden met zijn heerlijkheid. Hij nam hun armoede om hen zijn rijkdom te geven. Hij nam hun geringheid opdat zij verhoogd zouden worden. Hij vernedert. Zij verheerlijkt. Hij heeft geleefd en is gestorven aan het kruis in verachting en pijn. Zalig wie aan hem niet geërgerd wordt, maar die ziet in hem het manna dat uit de hemel is neergedaald. En zalig om te zien dat Christus alleen behoudt. Hij was klein, dat manna was klein, dat manna was ook rond. Ach, vergun ons zo'n vergelijking te maken. Het manna was rond. En als je een cirkel heeft geen begin en het heeft geen einde, dat gaat maar door. Dan mogen we toch ook zeggen op grond van de schrift, dat de Heere Jezus geen begin en geen einde heeft. Dit brood dat uit de hemel is neergedaald. Hij is toch de Alpha en de Omega. Hij is de onveranderlijke. Er is in hem toch een oneindige liefde. En daarom wordt zijn volk behouden dwars door alles heen. Daarom werd Petrus behouden na zijn verloochening, omdat de Heer Jezus geen begin en geen einde heeft. En zo kunnen wij ook niet nadenken zelfs over het begin en het einde van zijn goedertierenheid. U raakt er nooit over uitgemediteerd wie de Heer Jezus is. Het manna was ook wit. Nou, de Heer Jezus is wit en blank, staat in het Hooglied. Hij is rein, hij is heerlijk. Er is in hem geen enkel ongerechtigheid, geen vlek of smaad of rimpel. Hij is de heerlijke. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Mijn liefste is blank. Hij is rood, hij is volmaakt, heerlijk. En zo wandelde hij op aarde, zonder zonde. Te midden van zondige mensen, te midden van verleidingen, maar hij was zonder zonde. Dat manna was ook zoet, zoet als honigzeem. De Heer Jezus is zoet voor de ziel. Kent u hem ook? Is hij al bij u binnengekomen? Hebt u zijn liefde geproefd? Verlangt u ernaar? Om zijn liefde, wat zoet is, wat het allerbeste is, om dat te kennen. Want hij is gans begeerlijk. Alles wat aan hem is, is heerlijk. Hij is zoet voor de ziel. En wat is het toch rijk om te zien op de volkomenheid van de Heer Jezus. En dat hij tot ons komt met zijn volkomenheid. Om het ons te geven. Om het ons voor te houden. Dan wordt hij toch begeerlijk. Dan is hij toch zoet voor een verbroken zondaar. Ja, een trots mens ziet niets in hem. En een hoogmoedig mens loopt voorbij. Maar een mens die verbroken is, waarvan de ogen zijn opengegaan voor de werkelijkheid van hun hart en ziel. Zij vinden in de Heere Jezus alles wat zij nodig hebben. Een volkomen gerechtigheid, dan is hij toch zoet. En van hem is alles te verwachten. Zaligheid, gerechtigheid, een nieuw leven, vergeving, maar ook alles voor het dagelijkse leven. Wijsheid en genade voor in het dagelijks werk. Zegen op uw werk. Zegen op je studie, je schoolwerk. Zegen op de zaak. Hij zorgt ervoor dat alle dingen meewerken ten goede. Ook de tegenslagen, ook de ziekte. Soms kan ziekte nog een zegen zijn. Een vriend van mij die 2 maanden geleden overleden is. Ik las deze week nog van hem. Van de getuigenis. Hij zei, ja, mensen spreken altijd over genezing, maar soms kan ziekte een zegen zijn. Dat de Heere zo dicht bij me was in mijn ziekte. En dat hij zo goed voor me was. En mijn ziel omhelsde. Ja, hij was zoet en liefelijk. En zo heeft de Heer hem tot zich getrokken met zijn zoete vertroostingen. Zo leidt de Heer in alle omstandigheden. Nou, dat manna, dat viel dan op de grond. En dan kon het volk zo oprapen. Nee, dat manna werd echt niet vies, jongens en meisjes. Het lag op de grond, maar ze konden oprapen en het was wit. Het smaakt als honing, het was goed. God zorgde daarvoor. Want God geeft niet wat slecht is. God geeft wat goed is. En zo is dat, moest dat volk eruit gaan. Om de manna op te rapen. Elke dag opnieuw. Hoe staat het met u? Gaat u ook elke morgen eruit om dat manna op te rapen? Hoe dan? Dat valt toch niet op de grond? Nee, dat klopt. Maar we praten nu over het manna waaruit de hemel is neergedaald. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is bij u, in zijn woord. En dan mag u hem zoeken. Dan mag u hem oprapen. Dan mag u hem omhelzen. Daarmee mag u uw ziel voeden. Zoekt u hem vroeg en zoekt u hem laat. Hij is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Is hij uw toevlucht geworden? Kijk, wanneer we hem kennen en hem eerst zoeken, dan zal God ook alles geven wat nodig is voor dit dagelijkse leven. En bij dat manna, toen ze aan het rapen waren, dat volk, een ieder had genoeg. Niemand had te veel en niemand had te weinig. Staat in de Bijbel, Exodus 16, vers 18, zo had hij die veel verzameld had, niets over. En dien die weinig verzameld had, ontbrak niet. Een ieder verzamelde zoveel als hij eten mocht. Dat was heerlijke zorg van de Heere. Er was precies genoeg en niemand had gebrek. Kijk, in de dienst van de Heere Jezus zorgt de Heer ervoor dat zijn volk geen gebrek heeft. De Heere leidt hen in de grazige weiden en doet hen rusten, neerliggen aan stille wateren. Zijn stok en zijn staf behoeden hen. En een ieder heeft genoeg. De Heere zorgt voor hem. Wanneer de Heere uw God is, dan zal hij voor u zorgen. Dan mag u in dat vertrouwen leven. En dan met hem hebt u eeuwig genoeg. En van hem krijgt u nooit genoeg. En dan zien we ten derde het teken wat daarin gegeven wordt in die kruik met manna. Want die gouden pot met manna lag dus in die ark onder het verzoendeksel, samen met de tafelen van de wet en met die staf van Aaron. En dat is wel heel bijzonder. Dat alles lag onder het verzoendeksel. Dus onder het bloed op het verzoendeksel. Dus wanneer de Heere troonde op het verzoendeksel, dan keek hij met eerbied gezegd naar beneden en hij zag het bloed. En daaronder zag hij dan de wet, de staf van Aaron en de gouden pot met manna. Zo zag de Heere eerst het bloed en daarna de wet. De wet was geschonden. De wet, daar zondigde het volk tegen elke dag. Maar voordat de Heere de wet zag, zag hij eerst de verzoening door het bloed van Christus. Want dat bloed dat de hoge priester sprenkelde op het verzoendeksel, daar wees hij naar het bloed van Christus. En zo zag de Heere God eerst het bloed van het volmaakte offer zijn zoon. En daarna pas de wet. Het volk had Gods wetten overtreden, maar de Heere beschouwde hen door het verzoeningswerk van zijn zoon. En dat de Heere hen zijn heilige wetten gegeven had, dat om dagelijks te leven en dagelijks te leren hoe zij wandelen moesten, hoe zij zich gedragen moesten. Dat is een zegen als je naar Gods wet mag wandelen. Gezegend is de man die Gods wet overdenkt. Hij zal zijn als een boom geplant aan frisse wateren, brengt altijd zijn vruchten voort. Het is een zegen als je mag leven naar de wil van God. Het is een zegen als je mag leven naar de wet van God. En daarom, jongelui, vraag je leven lang, leer mij naar uw wil te handelen. Dat is een zegen, die wet. Als een regel voor ons dagelijkse leven is een zegen, het is genade. En dat had God aan het volk gegeven. En die geschenken ook alleen maar door het bloed. Het moest betaald worden door het bloed. En daarom lag de wet onder het bloed. Dat bloed zorgde voor verzoening van het schenden van de wet. En dat bloed was ook de betaling dat het volk Gods wetten mocht ontvangen om daarna te leven. Daarna zien we in de ark de staf van Aaron. Dat lag ook onder het bloed. Want de hoge priesterlijke waardigheid die Aaron mocht uitvoeren, dat kon hij alleen maar doen door middel van dat bloed. Aaron was ook een zondaar. Hij stond ook op tegen Mozes samen met Mirjam. En hij was ook een zondig mens. Hij verdiende helemaal niet dat hij hoge priester zou zijn. En geen van de hoge priesters onder Israël verdienden dat ze zo mochten dienen. Maar dat lag ook onder het bloed. Want de staf van Aaron, God zag het aan door het bloed. En daarom kon er een hoge priester zijn onder Israël. En zo kan de Heere Jezus alleen hoge priester zijn, omdat hij zijn bloed gestort heeft en daarmee een verse, een levende, een nieuwe weg heeft geopend tot in het heiligdom. En dat daarom ook de gordijn van het heilige der heiligen door midden scheurde. Maar nu is de weg opend, geopend door het bloed. Christus is hoge priester, onze enige hoge priester. En dat is door het bloed. Maar dan zien we in die ark ook de gouden pot met manna. Dat lag ook onder het verzoendeksel. God zorgde voor de manna. God zorgde voor het dagelijkse brood van het volk. Maar dat lag ook allemaal onder het bloed. Dat de Heere voor het volk zorgde, dat kon alleen maar omdat dat bloed van de verzoening eerst moest vloeien. Dat volk verdiende het niet. Waarom gaf God dan toch die zegeningen aan het volk, terwijl ze het niet verdienden? Omdat dat manna was betaald door de Heere Jezus Christus. God zag de verzoening van zijn Zoon en gaf toen het volk te eten. God zag de verzoening van zijn Zoon en gaf toen de dagelijkse levensonderhoud aan de Israëlieten. Hun levensonderhoud was verdiend door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Wonder van genade. Al dat dagelijks eten was verdiend. Het volk aan het murmureren, maar God zag het bloed en gaf toen weer het manna. Allemaal genade. En nu denken wij gemeenten na op de biddag over de zorg die wij nodig hebben. We denken na over de zaak, over de boerderij, op het land. We denken na over onze schoolwerk, de leerlingen op school en in het ziekenhuis en waar we ook geplaatst zijn, of in het gezin, onze verantwoordelijkheden, wat die ook mogen zijn. We zijn hier gekomen om een zegen daarover te vragen. Een zegen over ons dagelijks eten en drinken. We vragen de Heer om vruchtbaarheid op het land. We bidden om een goede oogst. We hebben zijn zegen nodig over de natuur, regen en zonneschijn. Maar het is wel een probleem. We hebben tegen God gezondigd. Als de Heere zou zeggen, het is uit, ik doe niets meer, dan doet God geen onrecht. Wij verdienen niets. Hoe kan God toch nog naar ons omzien? Hoe kan God toch een zegen geven op het land, dat er straks weer een oogst binnengehaald wordt? Hoe kan God toch uw werk zegenen in het ziekenhuis of op school? Dat kan alleen maar door het bloed. Omdat de Heer het bloed van zijn Zoon aanziet. En dan door de verzoening een zegen geeft. Zo liggen al onze zegeningen van het dagelijkse leven onder het bloed van de Heere Jezus. Net zoals het manna onder Israël ook lag, onder het bloed van het verzoendeksel. En dat was de typerende plaats van de gouden kruik met manna onder het bloed. En zo behoorde gemeente deze aarde vervloekt te zijn en dat er alleen maar dorens en distels op zouden groeien. Maar toch zijn de velden vol met eten, met aardappels en graan. Er valt toch zegen. En die zegen is verdiend door de Heer Jezus Christus. Dat er nog een algemene genade onder de mensen, onder ons volk is. Dat is verdiend door de Heer Jezus. Hij heeft de prijs betaald. En zo heeft de Heer Jezus de dagelijkse zegeningen verdiend. Gemeente, de overtredingen in uw en mijn leven, die zijn niet onder woorden te brengen. Het vuil en de ongerechtigheid die ons aankleven zijn niet te beschrijven. En zo is ook de verzoening in de Heer Jezus onpeilbaar diep. Al onze noden en behoeften, die zijn veel. Maar de verzoening die er ligt in de Heer Jezus is meer dan overvloedig. En door de Heer Jezus is de zorg van God meer dan genoeg. Het is door de Heer Jezus dat een zegen ontvangen mag worden voor het geestelijke leven en voor het natuurlijke leven. En het volk Israël dat moest in vertrouwen leven op God. Ze moesten dagelijks leven in afhankelijkheid. Ze mochten niet meer manna rapen, zodat ze de volgende dag van konden houden. Nee, dat was het bedorven. Ze moesten elke dag weer naar buiten gaan om de manna op te rapen. Het moest in afhankelijkheid van God. Ze moesten dagelijks uit het vertrouwen leven dat God voor hen zou zorgen. En wanneer ze manna toch zouden overhouden, ja, het zou bederven, maar het was tegelijkertijd ook een teken van wantrouwen en van ongeloof. En gemeente, zo behoren wij ook dagelijks te leven in afhankelijkheid van God. Dagelijks te leven uit dat wonder van de verzoening door Christus. De Heer Jezus zegt ons om niet bezorgd te zijn wat ge eten zult en waarmee ge kleden zult. Want naar al deze dingen zoeken de heidenen, maar zoekt gij eerst het Koninkrijk God. Zoek eerst die verzoening in Christus. Zoek bedekt te zijn met het bloed van de Heer Jezus. En dan zullen al deze dingen u dagelijks geschonken worden. Zo mag er vertrouwen zijn op wie God is en wat God zal doen. Dat manna kwam ook elke dag was het er weer. Elke dag, altijd. En zo was elke dag Gods goedertierenheid nieuw. Elke dag was het er weer. En zo mag het dan ook in ons leven gelden. Dat door de genade die er ligt in de verzoening met Christus, dat God trouw zal zorgen. Elke dag opnieuw. Want de Heer Jezus heeft deze zegeningen verdiend. Elke morgen zijn die zegeningen nieuw en vers. Manna, dat was hetzelfde voedsel voor iedereen. Iedereen kreeg hetzelfde voedsel. Zo hebben wij ook allemaal dezelfde genade nodig die er ligt in de Heer Jezus. Elke dag datzelfde. Zo hebben wij dat geestelijke manna nodig, de Heer Jezus Christus. En ieder heeft die genade nodig. Er is geen ander weg. Die manna werd het volk toegeworpen. Ze moesten erop uitgaan om het te rapen. Ze moesten actief dat manna oprapen, mee werkzaam zijn. En dan moesten ze het vermalen en dan moesten ze brood van bakken. Ze moesten niet lui zijn, ze moesten mee aan het werk gaan. En zo wil de Heer Jezus ook dat wij werkzaam zijn. Niet achterover liggen en denken het komt wel. Actief bezig zijn. De Heer aanlopen als een waterstroom. De Heer zoeken. Ons hart voor de Heere uitstorten. Bewust eerst het koninkrijk van God zoeken. Niet lui zijn, maar de Heere zoeken. Hem aanlopen. Dat volk in de woestijn at het manna, maar ze zijn gestorven. Christus is afgedaald uit de hemel als het levende brood. En die van dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees. Het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Johannes 6 vers 51. In de Heere Jezus is eeuwig leven. O zalig om dat brood, dat hemelse brood te kennen. En weet u dat hemelse brood dat is genoeg. Voor heel uw leven. Als de Heere Jezus uw deel is, dan hebt u genoeg. Dat manna was genoeg voor heel de woestijnreis. En zo is de Heere Jezus genoeg voor heel uw leven hier op aarde. En daarom roept hij ons op om hem te zoeken. Het leven buiten onszelf in hem. En dan al onze dagelijkse levensbehoeften hem voor te leggen. Maar vooral hem eerst zoeken. En de strijd aannemen, het kruis op ons nemen, hem navolgen en in die strijd volharden, in de volhouden en volharden in zelfverloochening, het leven buiten onszelf zoeken in de Heere Jezus, hem te mogen kennen en de kracht zijner opstanding, dat moet ons leven bepalen en die overwint. Die deze strijd overwint en daarmee doorgaat tot het laatste. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Openbaringen 2 vers 17. Dan geeft de Heere geestelijke weldaden die in de hemel genoten zullen worden. Voor allen die door het geloof gestreden hebben. Die een goed getuigenis hebben nagelaten van dit levende brood. Zij ontvangen daar nu het manna dat verborgen is. Ze zullen verzadigd worden met hemels manna, wat God zal geven aan allen die hem hebben lief gehad. En dan zal het eeuwige leven heerlijk bloeien, net als die staf van Aaron heerlijk bloeide. En dan zullen ze volmaakt naar Gods wetten wandelen. En dan zullen ze over die straten van goud wandelen, daar in dat hemelse Jeruzalem. Dat is de heerlijkheid, dat God zal geven hen die hem kennen. En als ze terugzien, dan zien ze hoe de Heer hen gedragen heeft een leven lang. En hen nu in de heerlijkheid hemzelf geeft. Dat manna dat verborgen is. Gemeente, hoe leven wij? Leven wij in vertrouwen? Zoeken wij eerst de Heere? Maken wij ons zorgen over ons levensonderhoud? Leven wij in de gemeenschap met Christus of niet? Weet u wat nodig is? Dat we een walging van onszelf hebben. Vanwege onze ongerechtigheden. En dat we uitgaan om dit manna op te rapen. Dit brood des levens. En daarom pleiten op genade alleen. Er is maar één reden waarom de Heere naar ons om kan zien. Eén verdienende oorzaak waarom de Heer het geestelijke leven kan geven. En het dagelijkse levensonderhoud, dat is het bloed van Christus. We moeten onder dat verzoendeksel zijn. En daarom bidden wij op de biddag om de verdiensten van Christus. Ook voor ons dagelijks leven. En zo krijgt God de eer. Voor de tijd en in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij Psalm 105. de versen 22 en 24. 105, 22 en 24. Zullen wij samen bidden en danken? Heerlijke God in de hemel, u maakt uzelf bekend als de God die trouw houdt. En zo mogen wij uw trouw ook om ons heen zien. Want u hebt het eeuwen geleden aan Noach gezegd, dat zomer en winter en zaaitijd en oogst, tijd dat dat zal plaatsvinden op de aarde. En zo, Heere, hebben wij dat ook steeds gezien, voor zolang wij leven. Maar nu, Heer, is het toch zo nodig om te pleiten op dat bloed van Christus. Want dat is de verdienende oorzaak waarom u regen en zonneschijn geeft, waarom u zegen over ons werk wil schenken, waarom u straks een nieuwe oogst wil geven. U zou geen onrecht doen als het niet zou gebeuren. Als er rampen zouden plaatsvinden, dan moeten wij zeggen dat we dat verdiend hebben. Maar wij vragen u of u ons wilt aanzien in uw trouw. En wij bidden u vooral om het geestelijke leven in ons midden. Dat wij eerst het Koninkrijk God mogen zoeken. En uw gerechtigheid. En dat we dan mogen zien dat u ons alles toewerpt. Meer dan dat wij nodig hebben. Omdat u mild en overvloedig geeft. Zo moet uw lof ten hemel reizen. Want gij zijt goed. Ja, gij alleen. Heere, doe ons dan leven onder die zon der gerechtigheid. Want er zijn er. Voor wie die zon der gerechtigheid opgaat. En zij zullen nooit een zonsondergang meemaken. Maar er zijn er ook. Die een zonsondergang meemaken in hun leven. Omdat ze zich van u afkeren. En niet meer onder die zon der gerechtigheid willen leven. Voor hen zal de zon nooit meer opgaan. O Heere. Ontferm u over ons. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 68, het 10e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.